Will there be anything else, sir?
No, thank you, Deepak. I've actually started recording now, so if you wouldn't mind, that'll be all for tonight.
Yes, very good, sir. Yes, good luck with recording your podcasting show. Yes, thank you. Goodbye. Very good luck.
Yes, bye-bye. Thank you. Vanuit Muscat, de hoofdstad van het Sultanaat Oman, is dit filmcast nummer 62 voor week 51 van het jaar 2007 met besprekingen van Manufacturing Descent, Hot Rod en The Kingdom. En een klote akoestiek. Hallo en welkom bij de Filmcast, jouw internetadresje voor de leukste filmbesprekingen van Nederland. Ik heb 3 besprekingen voor je liggen en ja, ik zag dat je zat te geven, dus ik dacht, ik gooi er weer een aflevering tegenaan. Ik heb een bespreking van de anti-Michael Moore film Manufacturing Descent en ik ben zelf nogal pro-Michael Moore, dus het is wel interessant om te zien of mijn mening nu veranderd is. En daarnaast bespreek ik de comedy Hot Rod, die weliswaar al een poosje te zien is, maar... Nou ja, beter later nooit. Ik ben filmcriticus hoor, geen buschauffeur, ja. Oh, en The Kingdom, die bespreek ik ook en die is zo mogelijk al nog langer te zien. Geen nieuwtjes en premières deze keer, dat scheelt me zo 2 uur op een aflevering, lees de krant maar. In deze filmcast hoor je verder muziek van Tom Lehrer, Stephen Lynch en van The Family Guy. Dus ja, niks normaals inderdaad. De filmcast wordt exclusief gedistribueerd via www.potplaza.nl. Mijn naam is Martijn Warnas, ik doe misschien een beetje narig, maar ik ben toch echt blij dat je luistert. If I were a rich man with a million or two, I'd live in a penthouse in a room with a view. And if I were handsome, no way, it could happen, 'cause dreams do come true. I wouldn't have nothing if I didn't have you. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing.
Can I tell you something? For years I have envied
your green with it,
your grace and your charm. Everyone loves you, you know.
Yes, I know, I know, I know.
But I must admit it, the guy you always come through. I wouldn't have nothing if I didn't have you.
You and me together, that's how it always should be. Nothing to me.
Yeah, I wouldn't be nothing.
No, no.
If I didn't have you to soil, I'm just a punky little eyeball and a funky optic nerve. Hey, I never told you this. Sometimes I get a little blue.
Looks good on you.
But I wouldn't have nothing if I didn't have you.
Let's dance.
Look, Ma, I'm dancing. Would you let me lead? Look at that, it's true. Big guys are lighting their feet. Don't you dare dip me. Don't you dare dip me. Don't you dare dip me. Ow, I should have stretched.
Yes, I wouldn't be nothing if I didn't have you.
I know what you mean, Sully, because
I wouldn't know where to go.
Me too, because I
wouldn't know what to do.
Why you keep singing my part?
I don't have to say it, I say it anyway,
'cause we both know it's true.
I wouldn't have nothing if I didn't have. I wouldn't have nothing if I didn't have. I wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have.
didn't have you.
One more time!
Don't have to say it.
Where'd everybody come from?
All we both know it's true.
Let's take it home, big guy.
I wouldn't have nothing if I didn't have.
I wouldn't have nothing if I didn't have.
I wouldn't have nothing if I didn't have.
In Filmcast 61 hoorde je een juichende bespreking van Michael Moore's film Sicko. Tijd voor wat tegengas, dus nu een bespreking van Manufacturing Descent. Michael Moore is mijn held. De man kan bij mij geen kwaad doen. Zijn films Sicko en Bowling for Columbine gaf ik een 9. Voor Fahrenheit 9/11 had ik zelfs een 10 over. Ik heb boeken van hem gekocht, maar die kan ik haast niet lezen, want na een paar hoofdstukken zit ik te trillen van woede en zou ik heel rechts-Amerika het liefst laten vastbinden in een klaslokaal en iedereen dwingen zijn films en boeken uit het hoofd te leren. Zo, dat is er vast uit. De makers van deze documentaire, twee Canadezen, waren oorspronkelijk ook fan van Michael. Ze wilden dan ook een positief verhaal brengen over de invloed die de films, de boeken en de speeches van deze man hebben. Tijdens hun research kwamen ze echter achter een aantal vreemde dingen. Feiten die niet klopten, bewijzen van manipulatie en het achterhouden van informatie door Moore in zijn films. En mensen die met hem hadden samengewerkt en wel een paar kritiekpuntjes wisten te noemen. En hoe meer ze te weten kwamen, hoe minder enthousiast ze werden over Moore. De documentaire kwam er alsnog, maar met een heel andere invalshoek. Is Moore echt de held van links-Amerika en het geweten van de natie? Of is hij alleen maar bezig om zichzelf rijk en beroemd te maken en zit hij er dan totaal niet mee om zich net zo hard van list en bedrog te bedienen als de mensen die hij aanvalt? Om de titel van de film even te vertalen, produceert Michael onvrede. Het resultaat is een vrij slap verhaal geworden, met weliswaar een paar punten die terecht zijn en die ook voor mij de legende Moore van zijn voetstuk hebben gehaald, maar waarbij over andere zaken wel erg gezamenlijkt wordt. Daarnaast denk ik, net als Moore, het doel heiligt de middelen. Naar een saaie, feitelijke documentaire kijken minder mensen dan naar een verhaal met wat sjeu. Want laten we eerlijk zijn, de gezondheidszorg in Amerika is een beschamende puinhoop. Scholieren lopen er echt met wapens rond en gebruiken ze. En de oorlog in Irak is uitgelokt onder valse voorwendselen. Dat zijn allemaal schandalige zaken en Moore heeft daar als geen ander de aandacht op gevestigd. Akkoord, de man heeft wat nare kantjes. Hij kan slecht tegen kritiek, is niet in zijn eerste leugentje gestikt en hoewel hij graag mensen ter verantwoording roept met de camera erbij, is hij van die aanpak zelf niet erg gecharmeerd. Maar als ik dat allemaal zie, denk ik toch, geef me eens ongelijk. Waarom zou je nou iemand die bezig is met een documentaire over jouw fouten te woord staan? En waarom zou je ze niet lekker laten verwijderen als ze een speech van jou aan het filmen zijn? Omdat je niks te verbergen hebt? Fuck that, opzouten! Moore weet als geen ander hoe je een toespraak kunt verknippen, dus het begint ermee dat je je tegenstander niet aan beelden van die toespraak helpt. Ik zag een klein, maar aansprekend voorbeeld in de film wat voor mij aangaf dat de makers eigenlijk niet meer objectief waren. Het is voorbij voor je er erg in hebt, maar de beheerder van de site moorewatch.com doet ook zijn zegje. Die man, Jim Kenefick, is gewoon psychotisch. Hij heeft zijn leven gewijd aan het belasteren en beschimpen van Moore, die nota bene, let op, geweldige stunt, zelfs een donatie deed om moorewatch.com in de lucht te houden nadat Kenefick's vrouw ziek werd en Kenefick, met dank aan het Amerikaanse verzekeringsstelsel, zelf $12.000 op moest hoesten voor de behandeling. Wordt dat genoemd? Wordt die man kritisch bekeken? Wel nee, Kenefick mag Moore ook even zwart maken en daar blijft het dan bij. Een ander aardig voorbeeld is het feit dat Moore oorspronkelijk de presidentskandidaat Ralph Nader steunde, maar later in de campagne overstapte naar John Kerry. Dan moet je wel even weten dat Nader niet echt een makkelijk mannetje is, weliswaar met een paar frisse plannen voor Amerika, maar even zo goed geestelijk net zo flexibel als een dubbelloops jachtgeweer. De man hielp zijn eigen campagne naar de donder en Moore dacht, terecht, zonde van mijn tijd, ik ben hier weg. In deze film wordt dat echter als verraad bestempeld. En ook de rest van de voorbeelden variëren qua overtuigingskracht van zwak, ruime aandacht voor een filmcriticus die ontdekte dat Moore niet van kritiek houdt, tot op zijn best matig. Fans van Moore, ik ben er zelf één, moeten deze film niet overslaan, want blinde bewondering is ook niet goed. Moore zelf zal er vast ook wel een les voor de toekomst uit kunnen halen, want er komt een dag dat hij iets te creatief monteert of manipuleert om een, overigens natuurlijk goed bedoeld punt te onderstrepen, en dan gaat hij genadeloos op zijn bek. Maar laat hem dat dan zelf doen. Daar is deze tweederangs documentaire echt niet voor nodig. Manufacturing Descent krijgt van mij toch nog een 6.
And I'd like to sing a song of gratitude to that special chum. When I have a heart that's heavy, feeling I was born to lose, you are there to say that life's okay. Thank you for it all, dear booze. When a chilly wind is blowing, telling me to sing the blues, you begin to show your soothing glow. Thank you for it all, dear booze. Drifting, flying on a cloud of whiskey dreams, no more sighing, eyes alight with moonshine beams. When a love is unrequited, when she brushes off my wounds, you are there to mend my fluid friend. Thank you for it all, dear booze. On a cloud of whiskey dreams, no more sighing, eyes alight with moonshine beams. When a love is unrequited, when she brushes off my wounds, are there to mend my fluid friend? Thank you for it all, dear booze. Thank you for it all.
Je hoorde Brian, de aan alcohol verslaafde hond uit de komische animatieserie Family Guy. Tijd voor de tweede bespreking, de comedy Hot Rod die je sinds 3 augustus 2007 ook gewoon al zelf had kunnen gaan bekijken. Mag dat nog, melige humor? Waren 7 delen van Police Academy en de hele carrière van detective Frank Drebin in The Naked Gun eigenlijk niet genoeg voor de komende 50 jaar? Alles mag, maar dan moet je het wel goed doen. En op Hot Rod valt veel, heel veel aan te merken. Maar de film is inderdaad de overtreffende trap van melig. Dat moet ook, want meligheid moet grensverleggend zijn. De hoofdrol is dan ook voor Andy Samberg, een jonge komiek die vroeger geen schijn van kans zou hebben gehad, maar die nu profiteert van het feit dat Hollywood alles wat meer dan 5 stand-up setjes heeft gedaan voor de camera sleept. Zal verder best een aardige knaap zijn trouwens. Rod Kimball, dat is de rol van Samberg, is een slungelachtige tiener die graag stuntman wil worden. Ten eerste was zijn vader, inmiddels overleden, dat ook. Ten tweede is dat, zo denkt hij, de enige manier om wat respect te winnen van zijn stiefvader. Die man gelooft er heilig in dat je kinderen zo weinig mogelijk liefde moet tonen, zodat ze eelt op hun ziel krijgen en de wereld beter aankunnen. Hij vecht ook vaak met Rod en wint dan ook stevast. Diezelfde stiefvader krijgt een hartkwaal. Een kunsthart zou uitkomst brengen, maar zoveel geld is er niet en het ziet er dus naar uit dat de man het loodje gaat leggen. Rob neemt zich echter voor de benodigde $50.000 zelf bij elkaar te brengen door het uitvoeren van een heel gevaarlijke stunt, een sprong over een aantal schoolbussen. Want, zo redeneert hij, dan kan die lul weer genezen en kan ik hem doodslaan. Samen met zijn 2 vrienden gaat Rod dus geld verdienen om de stunt te organiseren. Zijn broer is zijn manager en 2 andere vrienden zijn respectievelijk zijn mechanicien, want Rod doet al zijn stunts op een oude brommer, en iemand die graag schansen bouwt. Het zijn compleet inwisselbare karakters, net als het stereotype leuke meisje dat zich bij de groep voegt en dat natuurlijk eerst een ander vriendje heeft. Rod gaat allerlei stunts doen op feesten en partijen. De meeste mislukken, hoe hard hij ook traint. Toch krijgt hij dan betaald en dankzij zijn broer, die een onbedoeld hilarische showreel op internet plaatst, krijgt Rod uiteindelijk voldoende publiciteit en een sponsor om aan zijn grote stunt te kunnen beginnen. En dat was het dan ook wel weer. Tweede laag, symboliek, mooie shots, bijzondere karakters. Nou, vergeet het maar. Ik moest denken aan Napoleon Bonaparte, een film over een autist met rare ambities. Die film was niet te harde, maar Hot Rod is net even normaler. Toch blijft dit een freakshow, een redelijk gelukt excuus om vreemde vogels in beeld te brengen. Ik kan me wel een duffe dinsdagavond voorstellen waarbij Hot Rod op tv is en je hem liever uitzit dan dat je de kussens van de bank optilt om de afstandsbediening te zoeken, maar een bioscoopkaartje is hij niet waard. Hot Rod moet het doen met een 5.
Haben Sie gehört, das deutsche Band? Mit der Bang, mit der Boom, mit der Bing Bang, Bing Bang Boom. Ah, haben Sie gehört, das deutsche Band? Mit der Bang, mit der Boom, mit der Bing Bang, Bing Bang Boom. Russian folk songs and French ooh-la-la can't compare. This a German oom-pa-pa for saying Haben Sie gehört, das deutsche Band? Mit der Zett, mit der Zapp, mit der Sing. Polish polkas, they're stupid und sehr rotten. It don't mean a thing if it ain't got that Schweigen, Reigen, Schone, Schützen, Schmutzen, Sauerbraten. Key change! Wer sehen? Haben Sie gehört, das deutsche Band? Mit der Set, mit der Sap, mit der Sing. It's the only kind of music that the Huns und the Honeys love to sing. That's our Hitler!
Dat was Haben Sie gehört, das Deutsche Band, een nummer dat al weken door mijn hoofd speelt, aangezien Pot Plaza nu, het is nu december 2007, ook de Duitse portal site heeft gelanceerd. En wie heeft die zitten vullen in het Duits? Ja, precies. Projectleider heet dat dan. En ik trap er nog in ook. Nou ja, je kunt een keer gaan kijken op potplaza.de.
Dieser Podcast ist auf podplaza.de zu finden. Weitere Informationen oder reagieren, besuchen Sie uns auf podplaza.de.
Maar goed, terug naar de filmcast. Het is een dolleboel deze keer, want ik heb niet 1, niet 2, maar 3 stokoude filmbesprekingen. En de derde is van The Kingdom, sinds 28 september al te zien in de Nederlandse bioscopen. Sterker nog, hij zal al wel weer weg zijn. Maar goed, volledigheidshalve pik ik hem toch even mee. Met The Kingdom wordt Saoedi-Arabië bedoeld, waar ze op religieus gebied erg streng in de leer zijn, maar waar Amerika al jaren een hartelijke band mee heeft. Nou ja, hartelijk. Ze kopen vrijwel alle olie, laat ik het zo zeggen, een zakelijke band. En om dat allemaal te regelen zijn er Amerikaanse gezinnen in het land die op speciale compounds wonen. Zelfs in een beschaafd land als Duitsland hebben Amerikanen nog de neiging zich op te sluiten en suburbia na te bouwen, uiteraard met honkbalveld. Maar in zo'n verstikkend tyfusland als Saudi kan ik me daar ook alles bij voorstellen. Het verhaal begint op zo'n compound, waar net een honkbalwedstrijd bezig is als een groep terroristen door de beveiliging breekt en een potje begint te schieten. Als toetje blaast een van hen zichzelf op. Er zijn tientallen slachtoffers. De reddingswerkzaamheden komen op gang en dan blijkt dat de terroristen nog een verrassing in petto hadden. Want een uur na de eerste aanval gaat er een enorme bom af, precies op de plek waar de meeste reddingswerkers dan zijn. Een complete flat gaat daarbij aan flarden. Geinig, hè? Ja, ja, Allah is groot. De FBI is verantwoordelijk voor het onderzoek naar zulke zaken, ook buiten Amerikaans grondgebied. Agent Ronald Fleury, die bij de aanslag trouwens ook een collega en persoonlijke vriend verloor, staat te popelen om te vertrekken. Helaas voor hem zit dat er niet in. Vrijwel niemand vindt het een goed idee om nog meer Amerikanen naar de regio te sturen en de Saoedische regering lijkt ook niet van plan toestemming te geven. Daar is Fleury het niet mee eens. Samen met een journalist zet hij wat druk op de ketel en uiteindelijk mag hij samen met 3 collega's op pad. Het team wordt opgewacht door een klein leger aan Saoedische militairen, onder leiding van kolonel Al-Ghazi. Deze man maakt vanaf het begin duidelijk dat het al dan niet slagen van dat onderzoek hem geen moer kan schelen, maar dat hij zich alleen druk maakt om de veiligheid van dat team. De Amerikaanse attaché kan ook niet wachten om de heren en 1 dame zo snel mogelijk te dumpen en de terroristen hebben al snel door dat hier weer verse prooi rondloopt. Kortom, spanning en sensatie. Fleury, een rol van Jamie Foxx, moet dus behoorlijk zeuren en dreigen om iets gedaan te krijgen. Maar stukje bij beetje ontdekken ze toch wat aanwijzingen omtrent de daders. Het opsporingsdeel van deze film is overigens 3 keer ruk, dan weet je dat vast. Het was maar marginaal spannender, of duidelijker, dan een aflevering van Scooby-Doo. Maar goed, uiteindelijk komen de daders in beeld en dan begint het hoogtepunt van deze film. Een grote schietpartij in een Saoedische woonwijk waar op elk balkon wel een terrorist met een bazooka staat. Puur toevallig zag ik The Kingdom in een sultanaat. Het sultanaat Oman om precies te zijn. Ja, wat kan ik zeggen, wij warnasjes vinden Zuid-Frankrijk een tikje ordi. En bovendien heeft dit land in de winter een aangename temperatuur. En het hele jaar door een ideaal belastingklimaat. En mogen wij ook graag profiteren van de overdadige parkeerruimte en het feit dat loodgieters, schoonmakers en ander personeel hier circa 1 euro per uur kosten. Bovendien hoeven westerse vrouwen hier niet gesluierd te gaan, wat wel fijn is voor mijn moeder. Kortom, buiten de deur scharrelen op dit moment de witte en de zwarte pyjama's vrolijk rond. En voor zover wij weten doen ze niemand kwaad. Nou ja, ons in ieder geval niet. Deze film heeft een beetje simpel wereldbeeld. Er zijn moslims, waarvan de meeste in aanleg terrorist zijn of op zijn minst sympathisant. Er zijn ook een paar gunstige uitzonderingen, zoals kolonel Al-Ghazi. Maar helaas staat er steeds weer een nieuwe generatie terroristen op, dus we hebben nog wel een poosje last van die knapen. Toevallig deel ik dat wereldbeeld, maar ik ben niet echt gewend dat anderen het met me eens zijn. En bovendien zou ik dat beeld liever zien veranderen dan het bevestigd te krijgen. Oh wacht, laat ik nu meteen iets rechtzetten. Ik beweer niet dat alle moslims automatisch ook terroristen zijn. Als dat zo was, zat ik nu niet in het Midden-Oosten. Nee, veruit de meeste moslims zijn geen terrorist. Ze sympathiseren misschien wel met terroristen en bidden voor de complete vernietiging van onze schaamteloze en goddeloze cultuur, maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal bereid zijn fluitend in een auto vol bommen en spijkers te stappen. Wel nee, dat doet hooguit 1 op de 1000, als het niet minder is. En hoeveel moslims zijn er nu helemaal wereldwijd? Nog geen miljard! Sinds de aanslagen van 11 september 2001 zijn er, geteld tot december 2007, slechts 10.000 mensen vermoord uit naam van de islam. Dat zijn er nog geen 5 per dag. Dus waar lullen we over? Nee, islam is de religie van respect, vrede en tolerantie en laat niemand iets anders beweren. Toch vind ik dit een waardeloze film. Hoezeer ik er ook van geniet hoe terroristen voor hun knijter geschoten worden. Het speurwerk slaat nergens op. De boeven zijn, zelfs voor moslimterroristen, wel erg eendimensionaal. Dat verhaal over groeiend respect tussen twee mannen uit verschillende culturen, dat heb ik ook al tig keer gezien en beter. En om nou te zeggen dat deze film bij zal dragen aan betere relaties tussen de islam en het Westen, nou nee. Niet dat ik zelf geloof dat er nog wat aan te redden valt, maar ik vind wel dat Hollywood moet doen alsof. Daarom moet The Kingdom het doen met een 6. De plaatjes hebben deze keer niet zoveel te maken met de films, want ik ben op vakantie, dus ik heb niet mijn complete archief bij me. Geeft niet, nou kan ik ook eens wat dingen draaien die anders toch maar blijven liggen. Zo heb ik nog nooit iets gedraaid van Stephen Lynch. Verbijsterend eigenlijk, dat ga ik nu rechtzetten. Het is een live registratie van zijn nummer Country Love Song van het album Superhero.
I wanted to write the perfect love song. I'm pretty good at writing love songs. That last song was a love song. Country Western guys do it the best, so I listened to a couple of old Country Western albums, and this is what I came up with, and I'd like to dedicate this to my girl. I made love to you all night long, then I got up to write you a song. I watched you sleep and I fell in love. You must have been sent from heaven above. Don't think you could ever do no wrong. Then you farted. Oh baby, you farted. First I thought that it was kinda cute. I suppressed a smile when I heard your girly poop poop. But then the smell came a-wafting by, brought a little teardrop to my eye. Think that I'll go sleep out on the couch, cause you farted. It can make milk curdle, make your skin crawl, make the paint peel off of the wall. Don't wanna sleep under them covers no more, since the hot winds blew from out your back door. Baby, it sure has been a gas, but something up and died inside your ass. Sure as hell that my name is Steven. It's about time that I got even. Get ready for the magic I'm about to pass. I think I shit my pants. Thank y'all.
Jammer hè, dit is alweer het eind van deze filmcast. Geschreven en gepresenteerd door Martijn Warnas. En exclusief te vinden via podplaza.nl, waar je ook oude afleveringen kunt beluisteren. Nou, daar ben je wel een paar etmaal bezig hoor. En ook kun je mijn besprekingen nalezen. Daarvoor ga je naar www.warnas.net/film. En je kunt lid worden van de Filmcast mailinglist. Krijg je per mail een seintje zodra de nieuwste Filmcast online staat. En dat kun je dan weer regelen op filmcast.nl. Ik wil eigenlijk nog een kerstspecial maken. En ik denk ook wel dat dat wel gaat lukken. Daar zitten dan helemaal geen filmbesprekingen in. Maar wel een heleboel hilarische kerstliedjes. Houd dat dus in de gaten. De laatste plaat is ook een comedy klassieker. Poisoning Pigeons in the Park van Tom Lehrer. Tot zover Filmcast 62. Ik vond het leuk dat je luisterde. En hopelijk tot een volgende keer.
Is here, a suffering is here. Life is skittles and life is beer. I think the loveliest time of the year is the spring. I do, don't you? Of course you do. But there's one thing that makes spring complete for me and makes every Sunday a treat for me. All the world seems in tune on a spring afternoon when we're poisoning pigeons in the park. Every Sunday you'll see my sweetheart and me as we poison the pigeons in the park. When they see us coming, the birdies all try and hide, but they still go for peanuts when coated with cyanide. The sun's shining bright, everything seems all right when we're poisoning pigeons in the park. We've gained notoriety and caused much anxiety in the Audubon Society with our games. They call it impiety and lack of propriety and quite a variety of unpleasant names. But it's not against any religion to want to dispose of a pigeon. So if Sunday you're free, why don't you come with me and we'll poison the pigeons in the park. And maybe we'll do in a squirrel or two while we're poisoning pigeons in the park. We'll murder them all amid laughter and merriment, except for the few we take home to experiment. My pulse will be quickening with each drop of strychnine we feed to a pigeon. It just takes a smidgen to poison a pigeon in the park.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Podplaza. Ga voor meer informatie naar www.podplaza.nl.